Goedenavond allemaal. Fijn dat u gekomen bent. U hebt al gehoord, ik ben tweede keus. Dus wie weg wil gaan, mag weggaan. Maar u mag dus ook blijven. Het thema is uw koninkrijk komen. Dat is dat gebed uit het Onze Vader, weet u wel? Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Niet uw koninkrijk is gekomen. En dan zitten we eigenlijk al midden in de problematiek van 1500 jaar theologie. Of bijna 2000 jaar. Maar in ieder geval 1500 jaar theologie, waar het juist ten aanzien van het koninkrijk bijna altijd grote verwarring is geweest. Tot op vandaag. Want wat is nou dat koninkrijk van God? Is dat de kerk? Is dat meer dan de kerk? Waar blijft de kerk dan als het de kerk niet is? Is dat dan de tussentijd? Zoals een arts in Zeeland schreef, een boekje, Leven in de Tussentijd. Prachtig boekje, waar het vooral ook gaat over het herstel van Israël. Maar wat is het dan wel? Het was in het jaar 1000 na Christus, toen er grote onrust was in de samenleving, in het toenmalige Rijk. Dat was natuurlijk het Romeinse Rijk. En waarom was er grote onrust? Wel, het Vrederijk was niet gekomen. De tijd van Karel de Grote was geweest, weet u wel, de 9e eeuw. Karel de Grote, die ook een Europese grondwet wilde. Hij had een Europa, had hij tot een eenheid gesmeed, dacht hij tenminste. Dat was dan Duitsland natuurlijk, en Frankrijk, en de Alpenlanden, en de Beneluxlanden horen daarbij. Later is het de geschiedenis ingegaan als het Heilige Roomse of Romeinse Rijk. En men dacht dan, ja, dan, dat is het Vrederijk zo ongeveer. Daarvoor, in de 5e eeuw, was het Augustinus, de grote kerkvader, zeg maar, Augustinus, die in zijn tweede werk. Zijn eerste werk ging over de rechtvaardigmaking van de goddelozen. En zijn tweede werk, dat heet de Civitate Dei, dat is de stad Gods. Daar schreef hij een boek om de mensen in die moeilijke tijden waarin hij leefde, de 5e, de 6e eeuw, het Romeinse Rijk was werd aan alle kanten ook steeds weer aan de grenzen aangevallen. En er waren moeilijkheden, soms economische moeilijkheden, soms financiële problemen. Niet met de euro, die hadden ze toen nog niet, maar dergelijke problemen deden zich ook voor in dat grote rijk. De toekomst was onzeker en toen schreef Augustinus dat boek Civitate Dei, de stad Gods, de samenleving. En toen is eigenlijk een hele profetische woord al dichtgegaan ten aanzien van de komst van het koninkrijk. En daarom zei ik 1500 jaar theologie, want dat was ongeveer in de 5e eeuw. En dat is de tragiek van de kerk geworden. Want men dacht toen, kijk, de keizer is christen op de troon en de paus, dat is de priester in het Vaticaan, de hoofd van de kerk. Ik bedoel, alle ingrediënten zijn er, dacht men, van het koninkrijk op aarde. Het koninkrijk is op aarde gekomen en wij leven nu in het koninkrijk van God. Maar toen het jaar 1000 aanbrak en het koninkrijk nog niet gekomen was en de kenmerken in de samenleving nog steeds waren dat de mens zondig was en de samenleving slecht was en de keizers ook niet altijd even vroom waren. In het jaar 1000 was het Otto de Derde die keizer was van het Rijk, was een hele vrome man. En daarvoor was het natuurlijk Otto de Tweede en de Eerste, maar daarvoor was het Karel de Grote. En die was niet altijd even vroom en heeft zich ook niet altijd even rechtvaardig gedragen. En dus het koninkrijk is niet kunnen komen. Vanwege de zondigheid van de mens. En wat heeft toen die vrome keizer Otto de Derde gedaan? Dat is wel heel interessant. Het heeft allemaal te maken met het koninkrijk en met de verkeerde theologie over het koninkrijk. Want daar gaat het natuurlijk vooral om, de verwarring. Men had gedacht, het koninkrijk komt nu. En het was het jaar 1000 en het koninkrijk kwam niet. En wat dacht men toen? Dan komen de oordelen van God over ons. En om dat af te wenden heeft Otto de Derde publiekelijk boete gedaan voor de zonde van het Rijk, van de keizer, van de heersers enzovoort. Hij heeft het zo gedaan dat hij uiteindelijk in de graftombe, in de crypte van de dom van Aken is afgedaald, waar Karel de Grote is begraven, is bijgezet. Dat hij het kruis van hem heeft afgenomen, van zijn gebalsemde lichaam, dat daar in zittende houding, alsof hij nog op de troon zat, is bijgezet. Daar heeft hij het kruis van hem afgenomen, van Karel de Grote, en heeft het om zijn eigen nek gehangen, en zo heeft hij publiekelijk boete gedaan. Interessante geschiedenis. Want het oordeel van God komt als wij ons niet verootmoedigen vanwege de zonde van het Rijk, zodat het Koninkrijk niet is kunnen komen. Wij hebben Gods plannen in de war gestuurd. En dat gaf, zoals ik zei, in de hele samenleving grote onrust. Wel nu, het oordeel kwam niet. Althans niet in de mate waarin men het verwacht had op grond van de Bijbel, het laatste Bijbelboek, de Openbaring met name. Otto de Derde is ook 2 jaar later, meen ik, of 3 jaar later gestorven. Toen dacht men, dan zal het oordeel alsnog kunnen komen, maar het oordeel kwam niet. En toen heeft men gezegd, vanuit het Vaticaan, daar was een paus in het Vaticaan. En die paus, dat was Sylvester II, de eerste Franse paus. Dat was een heel interessante man. Hij was een wetenschapper. En die heeft ons het Arabisch cijferschrift gegeven. Dat is ook wel interessant om te weten. Men had tot dan toe het Romeinse cijferschrift, weet je wel, met die C en die M en die L en die X. Dat moet je allemaal vreselijk rangschikken om te weten wat staat er nou voor getal. En Sylvester II heeft het Arabisch cijferschrift ingevoerd, dat makkelijker leesbaar was, zoals wij dat nu nog kennen, 1, 2, 3, 4 enzovoort. Sylvester II. Als je wat meer van hem wil weten, moet je gewoon even gaan googlen. Dan kom je wel een heleboel van hem aan de weet. Maar dat was voor hem niet zo makkelijk als de leider van de kerk. Kijk, evangelische gemeenten bestonden er toen niet. Althans, zijn niet bekend in de geschiedenis. Protestantse kerken ook niet. Het was alleen natuurlijk de Roomse kerk. Het was 1 kerk in 1 rijk. En deze Sylvester die heeft gezegd, wij moeten dat ook uit elkaar trekken. De samenleving en de kerk. Wij moeten dat niet zo bij elkaar houden. Dat noemde men ook toen al de oecumene, de hele bewoonde wereld, zeg maar. Kerk en samenleving bij elkaar. Want nu is de samenleving onrustig geworden, omdat het Rijk van God niet gekomen is. De samenleving wordt beïnvloed door de theologie en door het denken van de kerk. Laten we het uit elkaar trekken. En zo heb je al in die tijd, in het jaar 1000 dus ongeveer, een scheiding gekregen van kerk en staat. Ik heb vroeger op school geleerd dat dat met de Franse Revolutie gekomen was. Maar dat was toen al. Sylvester II heeft kerk en staat uit elkaar getrokken. Geloof en wetenschap heeft hij van elkaar gescheiden. En dat is hem in de kerk zeer kwalijk genomen. En daar zijn ook allerlei toestanden door ontstaan. De kerk heeft een stuk van zijn macht moeten inleveren. Van zijn staatsmacht, van zijn invloed in de regering enzovoort. En dat heeft grote consequenties gehad. Maar welke consequentie het in het bijzonder gehad heeft, is dat men dacht, ja, nu is God wel uit de samenleving weg. Als je nou net met vakantie bent geweest, ik heb er een stukje over geschreven in het Zoeklicht, en je zou een kerk in Frankrijk bezoeken, een oude kerk, die zijn in Frankrijk altijd open, hier zijn ze altijd dicht, maar daar zijn ze altijd open. En vroeger deed ik dat altijd, zei ik tegen de kinderen, als jullie nou lekker ijsje gaan halen, ga ik even in de kerk kijken. De architectuur en de hele bouw van de kerk enzovoort. En meestal zijn dat gotische kerken. Je weet wel, met die hoge ramen, hè. Want waarom is men gotische kerken gaan bouwen? Dat heette toen nog geen gotiek, hoor, die naam is later pas gekomen. Dat is vanwege de invloed van de goten die als volk, zeg maar, het Romeinse Rijk binnendrongen. Maar waarom heeft men toen die hoge ramen gebouwd? Omdat men eigenlijk zei, Want ook architectuur en is een kunstwerk uit de ziel en uit het hart van de architect. Men zei in die tijd, God is van de aarde weggegaan, wij moeten hem navolgen. En in die hoge ramen, en die hoge gewelven, in die gebouwen, voel je wel als het ware dat je opstijgt naar de hemel als je in zo'n kerkgebouw bent. Sommige mensen lopen daaraan voorbij, en dat zal wel. En dan zie je niet de schoonheid die ook in die kunst ligt. Daarvoor bouwde men romaans. En romaans, dat ging eigenlijk aan dat gotische vooraf. Want die romaanse kerk had hele dikke muren en kleine ramen en was eigenlijk een poging om God vast te houden in de kerk. Dat hij niet weg zou gaan. Ja, u vindt dat misschien een beetje simplistisch, maar zo is het toch wel de geschiedenis ingegaan. En die romaanse kerken, die onderscheiden zich van de gotische kerken. Dat is een enorm verschil. Die romaanse kerken zijn heel pompeus. Als je nou bent op dat prachtige plein in Maastricht, dan zie je en een romaans bouwwerk, een kerk. En je ziet daar ook een gotische kerk. Staan daar als het ware vlak bij elkaar. Dat kwam allemaal uit die tijd voort dat men dacht het koninkrijk moet komen. Want het is beloofd, het koninkrijk, het duizendjarig vrederijk moet komen. Het koninkrijk van God moet neerdalen op aarde. Maar het koninkrijk is niet gekomen. Het is wel interessant om te weten, voor misschien mensen die uit een katholieke achtergrond komen, dat in die tijd ook de eucharistie is ontstaan. Dus de verklaring dat brood en wijn waarlijk het lichaam en het bloed van Christus zijn. Dat was ook die gedachte, die theologische gedachte om God uit de hemel, om Jezus uit de hemel terug te brengen in de kerk en in de liturgie. Want hij was weggegaan. Dat is helemaal niet zo'n slechte gedachte, hè? Ja, we zijn natuurlijk niet Rooms. We hebben natuurlijk vroeger geleerd in de catechismus, met de catechisatie, dat het een vervloekte afgoderij is. Maar toch, als je die achtergrond bestudeert, dan krijg je er toch een beetje meer begrip voor. Niet dat je dat onderschrijven moet, en tegendeel, maar je krijgt er begrip voor, want het komt ergens vandaan. Het was niet de bedoeling om afgoderij te plegen. Het was de bedoeling om Jezus vast te houden, die gegaan was, die weggegaan was vanwege onze zonde. Het was een verootmoediging voor de Heere God, als het ware. Nou, nog één ding daarover. Ik weet niet of je het morgen dan nog terug kunt vertellen, maar doe een poging. Toen is ook ontstaan de alchemie. En wat was nou de alchemie? Daar is onze medische wetenschap uit ontstaan, zoals u misschien weet. Maar de alchemie had oorspronkelijk tot doel om van ijzer goud te maken. Want kijk, als je goud kunt maken, dan breng je als het ware het eeuwige leven terug bij de mens. Dat is nooit gelukt, hè? Maar de geschiedenis van de alchemie is wel een hele interessante geschiedenis. Hangt allemaal samen met die verkeerde opvatting over het koninkrijk van God. Misschien gaan we eerst eens een vers lezen uit de Bijbel. Psalm 145. Psalm 145, een loflied van David. En daar lezen we dit. Ik sla inmiddels ook een andere tekst op, als u toch aan het zoeken bent. Ik zal u verhogen, mijn God, gij koning. Ik zal uw naam prijzen voor altoos en immer. De alle dagen zal ik u prijzen. Uw naam loven voor altoos en immer. De Heere is groot en zeer te prijzen. Zijn grootheid is ondoorgrondelijk. Geslacht aan geslacht zal uw werken roemen. Zij zullen uw machtige daden verkondigen. Ik zal van de heerlijke luister uw majesteit en van uw wonderdaden gewagen. Zij zullen spreken van de macht uw geduchte daden. en uw grootheid wil ik vertellen. Zij zullen de roem van uw grote goedheid verkondigen en jubelen over uw gerechtigheid. Want genadig en barmhartig is de Heere, langmoedig van en groot van goede tierenheid. De Heer is goed voor allen en zijn barmhartigheid is over al zijn werken. Al uw werken zullen u loven, Heere, uw gunstgenoten zullen u prijzen. Zij zullen van de heerlijkheid van uw koningschap spreken. Daar hebben we het koningschap van de Heere. En van uw mogendheid gewagen om de mensenkinderen zijn machtige daden te verkondigen en de luisterrijke heerlijkheid van zijn koningschap. Uw koningschap is een koningschap voor alle eeuwen. Uw heerschappij is over alle geslachten. En dan komt er nog iets moois over Gods voorzienigheid, maar het gaat mij vooral om die teksten over het koningschap van God. Dat is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Voor alle eeuwen is hij koning. Dat is een prachtige aanduiding, God als koning. Het gaat hier over de Heer, het gaat hier over Yahweh. Maar het gaat hier niet over het koningschap wat te maken heeft met de Heer Jezus en met Israël. Je zou kunnen zeggen, de Bijbel spreekt ook in andere delen van de schrift over een eeuwig koningschap van de Heer. Dus laten we dat eerst onderstrepen en in het vizier hebben, dat de Heer de almachtige God is die alles in de schepping en in deze wereld en in het hele universum onder zijn almacht heeft. Hij regeert over alle dingen. Hij is de koning der koningen en de Heer der heren. Dat is in de eerste plaats waar. In de tweede plaats is het ook waar dat het koninkrijk van God binnenin ons is, zoals het in de evangelie staat. Het koninkrijk Gods is binnenin uw lieden, in uw hart. En dat heeft wel weer te maken met de kerk, met de gemeente van Christus. We zijn overgegaan, zegt de Colossensebrief, uit de duisternis tot het licht, uit de verloren staat tot het koningschap van onze Heer Jezus Christus. Tot het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, zegt de Colossensebrief. Dus dat is ook waar. Maar wat vooral waar is, is dat wanneer we bidden om het koninkrijk van God, dat het koninkrijk van God, dat is het koninkrijk van de Heer Jezus Christus, naar deze wereld komt. En als het Nieuwe Testament, met name ook het Oude Testament, spreekt over het koninkrijk van God in deze wereld, dan is dat vooral dat duizendjarig vrederijk, waar het laatste Bijbelboek met name over spreekt, maar waar ook de Heer Jezus over gesproken heeft, als hij het koningschap over Israël aan zijn discipelen uitlegt. En omdat dat zo verwarrend is in de theologie, en het is dus gekomen, zeg maar, in de tijd van Augustinus, daarvoor waren alle christenen, in de eerste 2, 3 eeuwen, waren alle christenen, zeg maar, giliasten. Ik hoef niet uit te leggen wat dat is, hè, giliasten, dat weten jullie wel, hè? Of niet? Nou. Wie weet het niet? Wat is een giliast? Wie weet het niet? Steek maar je vinger op. Helemaal niet erg als je het niet weet, hoor. Oké. Een giliast, dat was een kerkelijk scheldwoord vroeger. Want dat waren mensen die geloofden dat het duizendjarig, want het heeft te maken met het getal 1000, dat het duizendjarig vrederijk nog komen moet. Dan ben je een giliast. En als je als dominee giliast bent, nou ja, dan werd je de kerk uitgestuurd. Dan werd je echt de laan uitgestuurd. Er was een christelijk gereformeerde dominee in de jaren 30 in Nederland, dominee Berghof. Die schreef boeken over, een van zijn boeken heet geloof ik Maranatha, over de wederkomst van de Heer Jezus, schreef over het duizendjarig vrederijk dat komt. En die hebben ze afgezet in de christelijk gereformeerde kerk. Er was een andere dominee, die had een hoge functie bij de PKN, toen nog de hervormde kerk. En die zei tegen mij, nee, ik geloof ook, dat was in 1984, ik geloof dat het vrederijk, het rijk van God, komt als de vredevorst komt. Ik keek hem met grote ogen aan, ik zeg, dan ben je giliast. Ja, zeg, dat klopt. Ik zeg, maar wanneer spreek je over het onderwerp en waar? Want dan wil ik komen luisteren. Hij zegt, daar heb ik nog nooit over gesproken en daar ga ik ook niet over spreken. Want spoedig zou ik mijn functie en mijn positie in de hervormde kerk verliezen. Is dat niet erg? Dus nou weet u waar we mee bezig zijn. Met een heel heet hangijzer. Een heel moeilijk punt in de theologie. Maar het goede nieuws is dat zo'n 40, 50 jaar geleden men in de rechterflank van de gereformeerde gezindte, waar men dus de leer aanhangt dat we nu in het vrederijk leven, de leer van Augustinus. Het goede nieuws is dat toen, zo'n 40, 50 jaar geleden, men zei 80% bij een onderzoek, ik denk 40 jaar geleden, 80% van de predikanten zei dat we nu in het vrederijk leven. Toen is er 10 jaar geleden onder diezelfde groep predikanten opnieuw een onderzoek gedaan met dezelfde vragen. Waar natuurlijk heel veel die er niet meer waren. De anderen waren een stuk ouder geworden en er waren jongere predikanten bijgekomen. Maar dezelfde vragen heeft men toen voorgelegd aan diezelfde predikanten in diezelfde groepering van de kerk, de rechterflank van de gereformeerde gezindte. En toen bleken de verhoudingen precies omgedraaid. 80% gelooft dat het vrederijk nog moet komen met de vredevorst. Dat is goed nieuws. Preken ze er dan over? Nee, dat durven ze niet. Hoe weet ik dat? Wel, dat weet ik van een predikant. Ik moest ergens preken, nou moest, maar op een zondagavond. En ze hadden mij gevraagd om te preken over het beeld van Nebukadnezar, die 4 wereldrijken, die door die steen zonder toedoen van mensenhanden, weet je wel, zal worden verpulverd. En dan zal dat worden, die steen zal worden tot een koninkrijk dat de hele aarde bedekt. Toen ik daar mijn jas ophing in de garderobe aan de kapstok, toen kwamen daar 2 mannen binnen, een oudere en een jongeman. In zwart pak, witte overhemd, zwarte stropdas. Ik wist meteen, dit zijn dominees. Dat zie je meteen, hè? Dominees. Dus ik zei, u bent vast dominee. Nou, dat klopte. En ik zeg, ik ben te gast hier vanavond. En ik vind het heel bijzonder dat u hier bent. Ik ben een nieuwsgierig mens, waarom bent u hier eigenlijk? Mag je toch vragen? Als je wat vraagt, krijg je een antwoord. Hij zegt, nou, hij is, zegt hij, wijzend op de jonge man. Hij loopt stage bij mij, hij is net afgestudeerd theoloog in Utrecht. En hij loopt bij mij stage. En 1 keer in de maand gaan we op zondagavond naar kerken in de regio. Dan naar die en dan naar die kerk. Vanavond is deze kerk aan de beurt. En dan bespreken we morgen de preek. Tjonge, dat is ook wat. Ik zeg, nou, dan mag ik wel extra mijn best doen. Ik zei tegen hem, maar het onderwerp vanavond is een zeer controversieel onderwerp in de theologie. Ik ga daar en daar over preken. Ik zeg, maar doet u mij 1 genoegen, loopt u niet weg na afloop. Komt u even naar me toe en zegt u mij wat u ervan gevonden hebt. U mag me afbranden tot op de bodem, dat vind ik niet erg. Maar als u wegloopt en niks zegt, dan lig ik de hele nacht te denken, hoe zouden ze het nou gevonden hebben? En als u zegt dat u het waardeloos vond, vind ik prima. Dan slaap ik vannacht rustig. En dat heeft die oude man, die oudere, dus de oudere dominee, heeft dat beloofd. We zullen niet weglopen. En de afloop, na enige tijd, er was wat koffie drinken en blablabla. En iedereen stond met elkaar te praten, kwamen ze beiden naar me toe. En de oudere dominee stak zijn hand uit. Hij gaf me een hand. Hij zegt, ik wil u even zeggen, we hebben het net kort met elkaar besproken. Wat hebben wij vanavond genoten? Nou, ik viel bijna om van verbazing. Ik zeg, nou, daar ben ik heel blij om. En hij zegt, ja. Hij zegt, ik wou dat ik wel zo kon preken ook bij mij in de kerk. Maar dat kan natuurlijk niet. Dat zei hij erachteraan. Dat was natuurlijk wel heel triest. Maar hiermee is aangegeven dat het een heel moeilijk onderwerp is in de theologie. Het heeft alles te maken met het tekenen van de tijd, het heeft alles te maken met Israël. Het heeft ook alles te maken met het wezen van de gemeente van Christus als lichaam van Christus. Al die dingen die dan hun vervulling, hun eindvervulling vinden in de eindtijd en de toekomstvisie daarop. Dus het is een heikel onderwerp. Dan weet u dat vast. Maar het is ook een prachtig onderwerp. En Zoals die dominee, hij zei het echt met een stralend gezicht. We hebben vanavond genoten. Omdat het zo'n heikel onderwerp is in de kerk, moet je ook vrezen dat heel veel mensen hier nooit wat over horen. En dat is natuurlijk enorm tragisch. Want het is een groot deel van de Bijbel wat onvervulde profetie is, juist ten aanzien van het koninkrijk van God. Dat koninkrijk dat zich dus in drie onderdelen, om het zo te zeggen, dat is niet een goed woord, maar op drie manieren aan ons voordoet. Het eeuwige koningschap van God, God heerst op de troon. En dan dat koningschap dat komt als de koning komt, dat is het duizendjarig vrederijk, het koninkrijk van God. En het koninkrijk dat binnenin ons is. De elementen van het koninkrijk, ze horen te functioneren in de gemeente van Christus. De gemeente van Christus hoort zich te houden aan de geboden die gelden voor het koninkrijk. En dat vind je met name bijvoorbeeld in de bergrede. Daar vind je regels voor het koninkrijk van God, hoe christenen met elkaar moeten omgaan. En dan, als je dat allemaal een beetje in het vizier hebt en voor jezelf de balans hebt opgemaakt, dan zul je nooit meer roddelen over een broeder en een zuster. Dat hoort niet meer in de gemeente, dat doe je natuurlijk niet, maar in sommige gemeentes wordt er heel wat afgeroddeld. Worden mensen neergesabeld. Is er meningsverschil en ruzie. En gaat men van de ene kerk naar de andere kerk. Alleen in die andere kerk vind je ook weer van alles en nog wat. Dus weggaan helpt ook niet. Maar dat gebeurt wel onder ons. En al de regels van het koninkrijk die de Heere ons in zijn woord gegeven heeft voor de gemeente van Christus, voor de gelovigen, worden soms met voeten getreden. Maar we lezen hier in die prachtige Psalm 145... dat zijn koningschap een koningschap is voor alle geslachten en zijn heerschappij voor alle eeuwen. Het is heel bijzonder dat je, als je nou helemaal doorbladert naar het laatste Bijbelboek, dan vind je daar de zeven brieven, daar kom ik straks nog op terug. Dan vind je de zeven brieven. En dan vind je het in de brief van Laodicea. Dat is Openbaring 3, vers 21. Wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Dat is wat Jezus zegt. Openbaring 3, vers 21. Ik zal hem geven te zitten met mij, te zitten op mijn troon, gelijk ook ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon. Zijn troon, dat is dat eeuwige koningschap van God de Vader. Maar mijn troon, dat is de troon van de Heer Jezus. Dat is gedurende zijn vrederijk op aarde. En die troon, die staat in Jeruzalem. Want hij zal heersen over het huis van Jacob tot in alle eeuwigheid. Die 1000 jaar zal hij heersen over het huis van Jacob en daarna ook nog. Maar het zal op aarde een 1000-jarig vrederijk zijn. En de vrede zal uitgaan uit Jeruzalem en het woord van God en de wet van God zal uitgaan naar alle volkeren zullen worden bereikt door het Joodse volk dat een zendingsvolk wordt waar de Heer Jezus zit op de troon van zijn vader David. Want die troon is zijn troon. De troon van zijn vader David. Als we een beetje terugbladeren in de Bijbel en we gaan even naar Lucas hoofdstuk 1. Dan vinden we daar de engel Gabriël die bij Maria komt. Hoofdstuk 1 vers 32. En dan staat er, gij zult hem de naam Jezus geven, deze zal groot zijn en zoon des Allerhoogsten genoemd worden. En de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde nemen. Dat is het koningschap van Jezus Christus. Dat is niet datzelfde koningschap waarover we lazen in Psalm 145. We moeten die dingen onderscheiden. Anders dan raken we in verwarring. En de grote diabolos, dat is de naam van de duivel, die is er altijd op uit om ons in verwarring te brengen. Maar we moeten niet in verwarring geraken. We moeten de dingen lezen zoals het er staat. En hier staat dat hij zal zijn koning over het huis van Jacob. Dat is niet de kerk. Dat is het Joodse volk. Je hebt in de Romeinse kerk, dat weet u misschien wel, heel veel namen van kerken. Hè? Christus Koninkerk. Dat heb je veel in Brabant en in Limburg en ook in België. En in de kerk, in de Romeinse kerk, is de Heer Jezus de koning. De koning van de kerk. En dat is ook in veel protestantse gedachten, ook in evangelische gedachten is dat aanwezig. Kijk maar, in een heleboel liedjes in de bundel Opwekking gaat een heleboel over koning Jezus. En dan gaat het over dat hij onze koning is. Maar er staat nergens in de Bijbel dat hij onze koning is. Er staat wel in de Bijbel dat hij het hoofd van de gemeente is. En dat is een hele andere functie dan het koningschap. Het koningschap voor Israël en het koningschap dat zometeen ook alle koninkrijken aan zich zal onderwerpen die er dan nog zijn. Dat zullen er niet zoveel meer zijn, want het is na de grote verdrukking. En dan is er heel wat op aarde gebeurd. Dan ziet de landkaart er heel anders uit, kan ik u zeggen. Dat zegt de Bijbel. Maar dan zal hij koning zijn over Israël en koning over de volkeren. We hadden niet zo lang geleden een gesprek met Monsieur Simonis over deze tekst. Ik had hem opgebeld om te vragen of hij dat gesprek met mij en een collega aan zou willen gaan, omdat we daar een artikel over willen schrijven, ook over wat in de Roomse kerk gedacht wordt over het koningschap van de Heer Jezus. En toen hebben we deze tekst genomen uit Lucas 1, vers 32 en 33. En toen zei Simonis na afloop, hij zei vooraf, zei hij tegen mij, ja, ik ben niet zo bijbelvast als jullie protestanten. Hij zei, nou, protestanten, dat vind ik een verschrikkelijk woord. We zijn geen protestanten, we zijn bijbelgetrouwe christenen. En na afloop zei hij tegen mij, vindt u het nou niet onnozel van me dat ik hier zo weinig van weet? Ik zei, ja, dat vind ik zeer onnozel. Ja, hij zei het zelf. Ik bedoel, ik heb hem alleen maar gelijk, een bisschop spreek je niet tegen. Nee. Nou, ik heb het echt zo gezegd. Ik zeg, maar ik begrijp het ook niet. Ik zeg, u bent gepromoveerd notabene op het Nieuwe Testament. Ja, hij zegt, maar wij zijn gehouden aan de leer van de kerk. Ik zeg, ja, dat kan wel zijn, maar u bent ook een zelfstandig denkend mens. U bent een wetenschapper. U bent academisch opgeleid. Dan kun je toch zo'n tekst niet veranderen? We zijn toch niet gerechtigd om de Bijbel te veranderen? Dus op dat niveau hebben we ook wel met elkaar gesproken. Ik zeg, en u hebt nog enige tijd misschien om de mensen in de Roomse kerk te vertellen over de geweldige dingen van het koninkrijk dat komt. En het koningschap van de Heer Jezus dat straks over Israël komt. Dat is geweldig. En dan raak je ook je antisemitisme. Ja, dat zei ik niet ten aanzien van hem natuurlijk. Maar dan raakt men in de kerk ook het antisemitisme kwijt. Ja, dat is in sommige protestantse kerken ook, hoor, heb ik ontdekt. Ik heb heel wat jodenhaters in de loop van mijn leven, ook onder christenen, ben ik tegengekomen. En dat neemt alleen maar toe vandaag. Want de ontkenning van het koningschap betekent ook de ontkenning van het Joodse volk. En in de theologie maken wij de Holocaust af. Ik bedoel, die voltooien wij. Want in de theologie waar men Israël geen plek gunt, er is net een boek uitgekomen van een theoloog die heet Steven Paas. En ik zit in zo'n groep van mensen op LinkedIn. Daar heb je allerlei beroepsgroepen, zeg maar. En dat is dan een beroepsgroep voor predikanten en pastoren enzovoort. En dan voel ik me daar niet zo erg thuis, maar ik vind het daarom belangrijk dat ik ook een beetje op de hoogte blijf van publicaties die in die kringen gedaan worden. En er is dat boek van die Steven Paas is daar kort geleden ook gepresenteerd. En nou ja, daar komt het op neer, voor het Joodse volk geen plek. Geen plek. Israël, de Joden, is een volk als de Belgen, de Duitsers en de Nederlanders. En ze hebben allemaal Jezus nodig. Kijk, die laatste woorden, dat klinkt dan vroom. Maar het is eigenlijk verschrikkelijk. Want daarin hoor je van ze moeten maar bij de kerk komen. En dan is het goed. Dan kunnen we de Joden accepteren als ze bij de kerk komen. Maar dat doen de Joden niet. Weet u waarom niet? Als je een Jood vraagt in Jeruzalem, ben je geen christen? Dan zeg je, wat vraag je me nou? Dat ik christen word? Dat ik Jezus ga volgen? Dat is de God van Europa. Daar hebben ze de 6 miljoen vermoord. Dat is die God die ze daar aanbidden. Dat gaan wij toch niet doen? En dan sta je met een mond vol tanden. Want wat moet je dan zeggen? Dan kun je alleen maar zeggen, u hebt gelijk. Want de Jezus van de kerk, de Jezus van het antisemitische Europa, is niet de Jezus van de Bijbel. Want de Jezus van de Bijbel houdt van Israël en hoort bij Israël en is één met het volk Israël en wordt straks de koning van Israël. Zo is hij geboren, Lucas 1 vers 32 en 33. Zo is hij gekruisigd op het kruis. Dit is Jezus, de koning der Joden, in 3 talen, in het Grieks en in het Hebreeuws en in het Latijn. Dit is Jezus, de koning der Joden. En zo komt hij straks terug als de koning van de Joden, als de Messias. En nu ze zeggen tegen een Jood dat hij Jezus moet dienen, waar haal je de brutaliteit vandaan? Ben ik dan tegen zending onder de Joden? Nou, ik niet alleen, maar de Israëlische regering is daar ook tegen. Want dan zouden al die neurotische zendelingen zouden allemaal naar Israël komen. Sommigen met in geitenwolle sokken en anderen weer op een andere manier. Want het christendom heeft, onze lieve Heer heeft hele rare kostgangers. Er was er één die meende, een jongen uit Australië, dat hij die moskee op de Tempelberg in de fik moest steken, weet u wel. Dat had hij ook van de Heer gehoord. Ze hebben allemaal dingen van de Heer gehoord. En Israël staat er naar te kijken met verbazing. Dat is het christendom voor de Joden. En dan moeten ze ook nog een politieagent meesturen om de heilige grafkerk in Jeruzalem 's morgens te openen. Want daar slaan de Oosters-Orthodoxe priesters, de Rooms-Katholieke priesters, de mijter van het hoofd, als die iets eerder bij de deur zijn. Werkelijk waar, het is al verschillende keren tot grote vechtpartijen gekomen. Dus nu stuurt de politie van Jeruzalem altijd een politieagent mee. En de sleutelbewaarder is een moslim. Nou, wat moet je met dat christendom? Dat is toch verschrikkelijk? We zouden ons toch dood moeten schamen? Dat is wat de Joden ervan zien. En gelukkig zijn er ook Joden die meer zien dan dat. Die zijn er ook. Zijn er ook altijd geweest. Kort geleden heeft Netanyahu in Amerika nog een toespraak gehouden voor christenen. Een hele goede toespraak. En gezegd dat hij dankbaar is dat christenen hoop hebben voor Israël. U weet, het volkslied van Israël is de hoop, de Hatikva. Het lied van de hoop. Israël hoopt op vrede. Israël hoopt op de komst van de Messias. Israël ziet uit naar de vrede die komt over Israël en over de volkeren. Maar dat verwachten ze niet van het christendom. Om met dominee Silver Smit van vroeger te spreken, de vlootpredikant, dat verwachten ze niet van de christendommelijkheid. Want dat is heel erg. Het is ook heel erg als je soms antisemieten tegenkomt, hè? Ook onder dominees. Ongelooflijk. Want ik zei u net, die Steven Paas, die dan Israël geen toekomst gunt, ook niet vanuit het woord. Dan ben je toch bezig om ook Israël geestelijk de pas af te snijden. Dan mag de Jood er helemaal niet meer zijn. En die heeft mij ook nog een keer een Amerikaanse dominee op mijn pad gestuurd, die een heel verhaal schreef per e-mail om te bewijzen dat ik ongelijk had. Een verschrikkelijk stuk. De honden lusten er geen brood van. Maar dan loop ik naar mijn boekenkast en er staat een boek van 1933 van een gereformeerde predikant, dokter K. Dijk. En als je dat boek opslaat, wat hij zegt over de Joden, in 1933, het jaar van Mein Kampf, dat toen uitkwam van Adolf Hitler, weet je wel, het verboden boek, Mijn Strijd, Mein Kampf, waar hij aankondigt dat de Joden zullen worden vernietigd. 1933 uitgegeven, hetzelfde jaar als dat deze gereformeerde predikant, dokter K. Dijk, zijn boek uitgaf. met daarin ook de vervloeking van de Joden. De Joden hebben niets anders te verwachten dan de oordelen van God. Want als volk hebben ze opgehouden te bestaan, zegt hij in 1933. En de gereformeerde kerk heeft gezwegen daarover in alle talen. En als hij bij ons kwam preken, dat was dan na de oorlog, dan puilde de kerk uit. Want deze man was zo knap. Deze man was knap, deze man was een theologische misdadiger. Die had voor een forum moeten staan van de kerk. En ze hadden hem, net als die dominee Berghof, ten onrechte hadden ze deze terecht de kerk uit moeten jagen. Dat is niet gebeurd. Als je 1933 zegt dat de Joden opgehouden hebben te bestaan, dat ze hun taak hebben volbracht vroeger in de Bijbelse tijd, maar dat het nu overgegaan is op de kerk en weg met de Joden. Vindt u dat niet erg? Ik zie dat het jullie niet veel doet. Verschrikkelijk. En ik zou willen dat ook vandaag, dat mensen hun stem verhieven, ook in de kerk waar dit soort dingen wordt gezegd. Er moet veel meer een evangelische actiegroep worden, vind ik. We moeten veel meer spreken en onze stem verheffen tegen dit soort dwaalleraren. Dat nog steeds onder ons aanwezig is. Ik noemde u net al een naam. Maar er zijn er veel meer. Ook in evangelische kringen. Denk er goed om. Ik sprak een keer in een grote evangelische gemeente. Er kwam een jonge man naar mij toe, die zat op de voorste rij. Ik denk dat er wel 400-500 mensen in de kerk waren. En die kwam naar mij toe en zegt, vroeger geloofde ik ook wat u gezegd hebt vanmorgen, maar nou geloof ik dat niet meer. Ik zeg, oh. Ik zeg, wat heb ik verkeerd gezegd? Ja, bijna alles, zei hij. En ik zeg, vertel, wat is er met je gebeurd? Ja, zei, ik ben naar een discipelschapstraining geweest van jeugd met een opdracht. En nu geloof ik niet meer in het herstel van Israël en in de jeugd met een opdracht. Doen geweldig goed werk. Maar dan deze theologie. Dan zeg ik, wie heeft je betoverd? Dat is een betovering. En via deze routes en op allerlei manieren komt dit ook de kerk binnen en ook de evangelische beweging. Er is een evangelisch platform, dat heet CIP. Christelijk informatieplatform op het internet. Daar kun je op abonneren. Er staan vaak goede dingen in. Interessante dingen. Niet alleen omdat ik daar ook een keer een uitgebreid interview heb gehad over profetie. Is het een goede site, maar ook om andere dingen. Maar vorige week of twee weken geleden stond er ook weer iemand in die kwam verklaren dat voor de Joden is er geen hoop meer. Weg met de Joden. En dan denk ik, hoe is het mogelijk dat ze dit plaatsen? Dat vind ik zo erg. En iedereen zwijgt. Want er is geen reactie opgekomen. En je kunt niet overal op reageren natuurlijk. Dan word je zo'n vaste briefschrijver, weet je wel. En dat wil je ook niet. Maar het is dus heel sterk onder ons aanwezig. Het is de afwijzing van de toekomst van het Joodse volk. Het is de afwijzing van de God van Israël. En het is de afwijzing van de koning der Joden, de Messias. En we hebben ons een eigen Jezus gemaakt, of hij nou Rooms of Evangelisch of gereformeerd heet. Maar het is een eigen gemaakte Jezus die niets met de Bijbel te maken heeft. En dan kun je vroom praten en dan kun je vrome liederen zingen, maar je bent een vijand van God geworden. Dat is wat er aan de hand is onder ons. En die strijd, die geestelijke strijd, moeten we aandurven. Die moeten we aandurven. Met de Bijbel, met het zwaard van de geest in de hand, moeten we dat aandurven. Want de Heer Jezus zal komen straks en hij zal heersen over het huis van Jacob. En zijn voeten zullen staan, niet in Sliedrecht of Amsterdam of Washington of Moskou, maar zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Hij komt terug in Jeruzalem. En daarom gaat de vijand zo tekeer. En daarom zijn die machten der duisternis rondom Israël gaan geweldig tekeer. En dat is niet gering wat daar gebeurt vandaag. En wat we hier dan hebben genoemd, de Praagse lente. Nee, de Praagse lente niet. Hoe heet het ook weer? De Islamitische lente of zo. Arabische lente, dat is het. De Praagse lente was in de jaren 70. Daar zien we de machten der duisternis tekeer gaan. Let op die dingen. Let erop wat er gebeurt in onze wereld als teken van de tijd ten aanzien van de komst van het koninkrijk. Want de komst van het koninkrijk zal zich baan breken met macht en met glorie en met heerlijkheid als het straks komt, als de koning der koningen komt en de Heere der Heren. Hij gaat Israël verlossen en hij zal zijn koningschap vestigen in Jeruzalem, op de berg Sion. Geweldig zal het zijn. Oh, als je al die teksten en die profetieën leest, dan word je blij van. Dan al je depressiviteit gaat weg. Eurocrisis en economische crisis ten spijt. Dit is de toekomst. Dit zijn de geweldige dingen die er in de wereld gebeuren gaan. En de gemeente van de Heer Jezus weet dat. Wij zijn de enigen die het weten. En sommige Joodse leiders weten het ook. Ik noemde net Netanjahu. Maar ik kan ook noemen een rabbijn uit Spanje, uit het vroegere Spanje van de 11e eeuw. Maimonides. En Maimonides die schreef: het zijn de ware, de bijbelgetrouwe christenen die de weg bereiden voor de Messias, opdat hij komen tot zijn volk Israël. Nou, is dat dan niet geweldig? 11e eeuw, hè? Zei je dat al? En professor David Schlusser, als hij les gaf in Jeruzalem over het Nieuwe Testament, dan puilden ze zalen uit met Joodse studenten die allemaal kwamen om naar zijn lessen te luisteren. En er waren gastcolleges en hoorcolleges en dan mochten ze uit andere landen, mochten Joodse jongens en meisjes ook komen. En uit Amerika en ook uit Nederland zaten ze daar om te luisteren naar deze professor aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. En dan sprak hij over Jezus. Nou, u en ik konden het hem niet verbeteren. Als hij over Jezus sprak, van het Nieuwe Testament. En dan vroeg er een student: professor, gelooft u dat deze Jezus de Messias is voor Israël? Nou man, zei hij, als dat waar zou zijn, dan ben ik de meest blije Jood die er op deze aarde rondloopt. Als deze Jezus onze Messias zou zijn. Maar dat zullen we straks zien als hij komt. Dan zullen we hem herkennen. En dan zullen we weten, hij is het. We zullen hem zien die zij doorstoken hebben, staat er in de Bijbel. En over hem rouwklagen. Ja, het is de doorstokene die ze zullen zien. We hebben dat vertaald met, zij zullen hem zien die zij doorstoken hebben. Dan denken we, dat wordt Israël natuurlijk mee bedoeld. Dat staat er helemaal niet. Ze zullen hem zien, de doorstokene. Want wie heeft hem doorstoken? Een Romeinse soldaat. Precies. En dat is heel wat anders. Ja, maar Israël heeft hem toch gekruisigd? Waar staat dat? Ze hebben wel zijn dood geëist. Dat wil zeggen, de geestelijke leiders hebben dat voor 9 uur 's morgens gedaan om geen opstand te hebben in het volk. Want het Joodse volk wilde hem. Ze hadden 5 dagen tevoren nog uitgeroepen: Hosanna, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren. En toen kwam de kruisiging. Verschrikkelijk. Ik moet even denken wat ik daarvan zeggen wilde. Dat was even van mijn apropos. Dat hebben Romeinen gedaan. Die hebben hem vastgespijkerd aan het kruishout. Weliswaar namens Israël, maar zij hebben het werk gedaan. En Israël dan? Daar moet u even goed opletten. Bent u er nog? Israël offerde het ware paaslam. Dat was de taak van het Joodse volk. Daar waren ze voor geroepen. Om het priestervolk te zijn. En het paaslam te offeren. Precies op hetzelfde uur dat er in de tempel het lammetje werd geofferd in verband met het Joodse paasfeest. Op enkele honderden meters afstand werd het ware paaslam, onze Heer Jezus Christus, aan het kruishout geofferd voor onze zonde. Die heiland, dat is onze heiland. Die wist precies wat er gebeurde. Die wist precies wat er op het kruishout van Golgotha zich zou voltrekken. Dat was hem allemaal bekend. En die heiland is de koning van Israël. Ze zullen hem zien, de doorstokene. En dan zullen alle stammen van Israël weeklagen. Oh, dat we hem niet gezien hebben. Ze konden hem ook niet zien. God had hun ogen daarvoor gesloten. Romeinen 11, vers 8. Hun ogen waren toegesloten voor de Heer Jezus als Messias voor Israël. Tot op vandaag. Hun ogen zijn gesloten voor het feit dat Hij, de Zoon van God, de Messias van Israël is. Dat kunnen ze niet zien. O, door de eeuwen heen zijn er Joden geweest die het wel gezien hebben. De eerste gemeente, de eerste kerk waren allemaal Joden. De eerste zendelingen, ze hebben hun leven afgelegd om het evangelie te brengen tot de uiterste der aarde. Tot India toe en tot Spanje toe in het westen en India in het oosten. En ze hebben overal de opgestane heiland verkondigd. Ze hebben hun leven ervoor afgelegd. Waren allemaal Joden. Het is wat, hè? En als je vandaag in Israël bent, in Jeruzalem, en je staat er bij de klaagmuur en je hoort ze bidden, en je ziet sommigen met het gebedsmantel over hun gezicht, om hun verdriet te bedekken, of hun zonde, of hun moeite, of wat dan ook, wat zich onder zo'n gebedsmantel afspeelt, dat weet je nooit natuurlijk. Maar het gebeurt daar elke dag en er staan altijd mensen te bidden, soms heel veel. En dan moet je even goed luisteren. En wat hoor je dan? Dan hoor je ze bidden. Dan hoor je ze bidden over Melech David, koning David. Dat is de Messias die straks komt. En als je nou heel goed luistert, dan hoor je steeds dat ze de naam noemen Adonai. 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 En wie is Adonai in het Oude Testament? Dat is de Heer Jezus. Door het hele Oude Testament is de Adonai is de Heer Jezus. Yahweh is de naam voor God de Vader. Adonai is de naam voor God de Zoon. En tot hem bidden ze. Ze kennen hem niet. Ze kunnen hem ook niet zien. Want God heeft hun ogen daarvoor gesloten. Ik vertel u een groot geheimenis, zegt Paulus in Romeinen 11, vers 8, ten aanzien van Israël. Het is een geheimenis, het is een verborgenheid. Gemeente van Christus, let toch op. Lees uw Bijbel nauwkeurig. Laat u niet meeslepen op de golven van de tijd of de tijdgeest. Maar lees uw Bijbel nauwkeurig. En geloof wat die moeder van die dominee, die mij dat later zelf vertelde, zei in 1943... toen de Joden werden weggevoerd, of 42, in Amsterdam. Toen zei die moeder tegen haar 15-jarige zoon: nu ze dit gaan doen, nu is hun vonnis getekend. Nu zal het oordeel van God komen. Nou, het oordeel van God is gekomen over Duitsland. Verschrikkelijk. Wie zich aan Israël vertilt, zegt de profeet, zal in tweeën worden gescheurd. Zal door midden worden gekliefd. Dat is precies met Duitsland gebeurd. We hebben net nog grote serie foto's gezien van de verschrikkelijke bombardementen op de Duitse steden. We zijn nou vorige week in Berlijn geweest. Waren we al eerder geweest, maar zijn nu nog een keer geweest. En wat een verschrikking. Dat is ook gebeurd. Maar desalniettemin zal de Heere zijn plan volvoeren. En zal Israël uiteindelijk worden behouden. En zal hij komen als de koning der Joden. Ik wil met u naar het boek Samuel, 2 Samuel, hoofdstuk 7. En dan lezen we daar nog iets over het koningschap. Dan komt de profeet Nathan bij David. En dan zegt Nathan. Laten we maar lezen, u moet dat hele hoofdstuk maar voor uzelf een keer lezen. Vanaf vers 12. Wanneer uw dagen vervuld zijn en gij bij uw vader te rusten zijt gegaan, dan zal ik uw nakomeling, uw eigen zoon, na u doen optreden. Dat was koning Salomo natuurlijk, hè? Maar we goed opletten. Wat er staat, nauwkeurig lezen. En ik zal zijn koningschap bevestigen. Die zal mijn naam een huis bouwen. En ik zal zijn koninklijke troon voor immer bevestigen. Ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Vers 16, uw huis en uw koningschap zullen voor immer bestendig zijn voor uw aangezicht. Uw troon zal vaststaan voor altijd. Dat is de profeet die spreekt tot David, vlak voor zijn sterven. Voor altijd zal je huis vaststaan, voor altijd zal je troon bevestigd worden. Tot in eeuwigheid zal er iemand zitten, uw zoon, uw eigen zoon. En in de profeten wordt de Heer Jezus, wordt de Messias altijd genoemd, mijn knecht David, weet u wel? De zoon van David, zoon van David, riep een blinde man uit. Heb medelijden met mij. En toen opende Jezus de ogen van de blinde man. Zoon van David. Dat is heel bekend gegeven uit het Oude Testament. Maar we lezen het dus ook in het Nieuwe Testament. En dan moet u opletten wat er staat. Vers 18. Toen ging koning David naar binnen. Zette zich neer voor het aangezicht des Heren. En zeide, wie ben ik, Heren, Heren. U ziet, daar staat twee keer het woordje Heren. Daar staat Adonai, Yahweh. U weet toch, als het woordje Heer in het Oude Testament met kleine letters staat, dan staat er altijd Adonai. Dat is die naam van de Heer Jezus. Die wordt vaak samengenoemd. Heere, Heere, Adonai, Yahweh. Het zijn twee namen. En je vindt ze door de hele Bijbel heen. Maar voor degene die dat niet weet, Psalm 110 bijvoorbeeld, als voorbeeld, is Psalm 110 vers 1, al dus luidt het woord des Heeren, dat is Yahweh, met hoofdletters afgedrukt in uw Bijbel. Al dus luidt het woord des Heren tot mijn Heren, met kleine letters afgedrukt, Adonai. Dus Yahweh spreekt daar tot Adonai. Zet u aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Psalm 110, vers 1. Daar vind je dus onder andere, maar vele andere teksten ook, vind je de naam Adonai als de naam van de Heer Jezus in het Oude Testament. En die naam, die spreken de Joden, de vrome Jood spreekt die naam elke dag vele malen uit. Adonai. Dat is toch wonderlijk, hè? Wat een geheimenis, hè? Wat een geheimenis. Dat ze die naam boven alle naam, uitspreken in hun gebeden. Wie ben ik, Heere, Heere, vers 18. En wat is mijn huis dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt? En dit was nog te weinig in uw ogen, Heere, Heere. Daarom hebt gij aangaande het huis van uw knecht gesproken over de verre toekomst. En dit is de wet voor de mens, Heren, Heren. Een voorschrift voor de mens, dat de troon van David voor eeuwig zal vaststaan. Ook in de verre toekomst, als hij straks komt. En dan zegt hij in vers 23, en wie is gelijk uw volk? Gelijk Israël, het enige volk op aarde dat God zich tot een volk ging vrijkopen om zich een naam te maken en voor hen grote en vreselijke daden te doen. Voor uw land, voor het aangezicht van uw volk, dat gij uit Egypte, uit de volkeren en hun goden hebt vrijgekocht. Gij hebt uw volk Israël voor altijd, in de Statenvertaling staat, tot in eeuwigheid bevestigd, tot uw volk. En gij, Heere, waart hun tot een God. Verschrikkelijk wat zo'n dominee dan zegt. Dan staat hier dat God is van Israël tot in eeuwigheid. En staat er in vers 28 nog bij. Nu dan, Heere, Heere, gij zijt God en uw woorden zijn waarheid. Uw woorden zijn waarheid. Nou, wat we in de loop van de geschiedenis altijd weer zien, is dat geweldenaars grijpen naar het koninkrijk van God. Op de een of andere manier, binnen de kerk en daarbuiten. En in de politieke wereld. We zijn kort geleden, in de 20e eeuw, hebben we gezien dat er een macht opstond in Europa. De nazi's van Adolf Hitler, die de macht hebben gegrepen. En de verschrikkelijke daden hebben gedaan die ze gedaan hebben. Dat is een groot geheimnis. Ik ben er nog nooit helemaal uit wat er gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog. Met de Holocaust. U weet het woord Holocaust betekent brandoffer. Het volk Israël is daar gebrandofferd. in Europa. De Joden werden uitgeroeid. En dat waren de machten der duisternis die daar werkzaam waren. Dat moeten we niet onderschatten. We moeten dat ook niet wegwuiven, alsof dat nu niet meer kan gebeuren. De mensheid was zo geweldig in de betovering dat het allemaal op democratische wijze is kunnen gebeuren. Dat daar ingenieurs waren, academisch opgeleide mensen die de plannen uitdachten, die de gasovens bouwden en die alles klaarmaakten om een volk, een heel volk, fabrieksmatig uit te roeien. Dat is, kent zijn weerga niet in de geschiedenis. En dat komt voort uit de machten der duisternis. Heinrich Himmler die heeft gezegd, de Duitse soldaten zouden eigenlijk allemaal moslim moeten worden, want dan kunnen ze makkelijker de Joden uitroeien. Dat heeft hij gezegd. Het is gedocumenteerd in een boek van Emerson Formaat, dat vorig jaar is uitgekomen, die in Berlijn onderzoek gedaan heeft. Heeft hij dit ook degelijk gedocumenteerd. Onderzoeksjournalist Emerson Formaat, daar hebt u misschien wel eens van gehoord. Allemaal interessante boeken geschreven. En het waren de machten der duisternis die het Duitse volk hebben overweldigd. Ook de Duitse kerk, grotendeels. Er was natuurlijk een deel van de Duitse kerk dat er niet in meegegaan is. Van Bonhoeffer en zo, weet u wel. Die bekennende kirchje. Maar verder is dat een zeer zwarte bladzij geweest. En niet alleen in Duitsland, ook in Nederland. Er waren heel veel mensen die natuurlijk ook NSB'ers werden en landverraders en Joden hebben aangebracht. Er is vorig jaar nog een rapport verschenen, een officieel rapport over de hulp die de Nederlandse politie en de Nederlandse gemeenteraden enzovoort en politici en leiders, hoe ze bijgedragen hebben aan het transport van de Joden, aan het verraad van de Joden. Het transport naar Westerbork en vanuit Westerbork naar Auschwitz. We hebben allemaal meegewerkt. Op een enkeling na die Joodse mensen hebben verborgen. Maar dat waren maar weinigen. Maar die mensen die verdienen wel al onze eer en lof natuurlijk. En als je een Yad Vashem bent in Jeruzalem en je loopt over de laan der rechtvaardigen, zie je gelukkig ook nog wel wat Nederlandse namen. Waar een boom voor geplant is. Onder andere Corrie ten Boom staat daar. Dat is een toevallige samenloop van omstandigheden. Maar voor Corrie ten Boom is daar een boom geplant. En haar naam staat erbij. Maar het is allemaal uit de duisternis gekomen. Van Hitler is bekend dat hij een spiritist was. En zijn ouders ook. Hij is voortgekomen uit het spiritisme. Het hakenkruis komt uit het hindoeïsme en het boeddhisme. Vooral het hindoeïsme. Op hindoeïstische kerkgebouwen, zal ik maar zeggen. Nu geen kerk, maar gebouwen staan heel veel hakenkruizen. Op die altaar staan allemaal hakenkruizen. De swastika. En de hindoes die waren zeer onder de indruk van de nazi's. Omdat die ook hun teken natuurlijk hadden overgenomen. En ze stonden daar zeer sympathiek tegenover. Ook de grootvader van Yasser Arafat, de groot mufti van Jeruzalem, die stond zeer positief tegenover de nazi's en zei, ik zal de dag prijzen dat jullie ook naar dit land komen, naar Palestina, om de hier levende Joden uit te roeien. Dat is niet gebeurd gelukkig. Maar hij heeft wel heel wat bloed aan zijn handen en heeft daar zelf in ieder geval zijn bijdrage aan geleverd. Wel, dan moet ik nog één ding zeggen. En dan ga ik eindigen. Wij waren vorige week in Berlijn, zei ik wel. En we zijn vooral naar Berlijn gegaan omdat ik naar een museum graag wilde. Wij wilden graag een museum bezoeken. En dat is in Berlijn, sommigen van u zullen het misschien wel weten, het Pergamum Museum. Als u het niet weet, dan gaat u maar googlen op uw computer en dan krijgt u allemaal foto's enzovoort. En dan krijgt u er allemaal informatie over. En dan zie je dat Pergamum Museum, dat heeft te maken met de stad Pergamum die wij vinden in de Bijbel. En dan wil ik met u tot slot naar Openbaring hoofdstuk 2. En u weet, dat in dat Grieks-Romeinse Rijk van het Nieuwe Testament, het Nieuwe Testament is ook in het Grieks geschreven, hè, daar was die Griekse god Zeus, die was daar de oppergod, zeg maar. En in de stad Pergamum, daar vinden we iets wonderlijks, waar we vaak overheen lezen. Openbaring 2 vanaf vers 12, en schrijf aan de engel van de gemeente te Pergamum. Dit zegt hij die het tweesnijdend scherpe zwaard heeft. Ik weet waar gij woont, daar waar de troon des Satans is. Nou, dan moet je even stoppen. Want wat staat daar nou? De troon des Satans. Als ze nou zeggen van, we weten dat in Sliedrecht de troon des Satans is, dan ga je toch kijken waar het is? Of niet? Dan ga je dat toch uitzoeken? Maar weet je, ik betrap mezelf er altijd op. Je leest er zo makkelijk overheen. Dat zal wel. Maar dat komt omdat we veel te veel in de Bijbel lezen. We moeten minder in de Bijbel lezen. Meer stoppen. Niet doorlezen. Als je dit dus leest, moet je stoppen. En dan moet je je afvragen wat dit is. Nou, de troon der Satans, dat is de tempel van de Griekse god Zeus. In Pergamum. Jullie weten wel dat er ook in Efeze stond een grote tempel. Weet je nog? Weet je nog welke tempel dat was? Vind je in Handelingen 19. Ja, Artemis. Bij de Romeinen heet hij Diana. Heet zij Diana. Maar in de Bijbel heet ze Artemis en dat is de Griekse naam. En Artemis was een dochter van de god Zeus. En die heet dus bij de Romeinen Diana, zoals Zeus bij de Romeinen later Jupiter heette. Maar die hele Griekse religie is in Griekenland zelf weer terug vandaag. Let op Griekenland, zei broeder Braaksma vroeger in de jaren 60. En toen dacht ik altijd, wat bedoelt hij daarmee? Broeder Braaksma, dat is een oude broeder die vroeger bijbelstudies gaf in Baren. Hè? Hij is al lang in de hemel. Maar die zei soms hele diepe dingen waar je een week lang over na moest denken. Maar deze, in Efeze had je de tempel van de god Artemis, een dochter van Zeus. En Zeus had ook een zoon, zoals u misschien weet, dat was Apollo of Apollon. Het was een zoon van Zeus, een dochter en een zoon had hij. En een vrouw natuurlijk, Hera. Maar waarom vertel ik dat nou? Wel, omdat ook in dat nazi-rijk zijn al die goden en die afgoden zijn allemaal in die politieke gedachtegangen, niet het christendom, dat hebben ze bestreden, maar die heidense goden zijn daar allemaal in terechtgekomen. Ik vertelde al van Himmler dat hij grote belangstelling had voor de islam, maar ook voor het hindoeïsme. En ook andere leiders zijn er ook geweest. We hebben er ook aan sessies meegedaan, religieuze sessies enzovoort. Maar goed, die tempel van Zeus, van de god Zeus, die stond in Pergamum. En hier zegt de Heer Jezus, ik weet waar gij woont, daar waar de troon des Satans is. En daar stond niet alleen die tempel, daar stond ook het altaar waarop geofferd werd. In Pergamum. En dat was in de 19e eeuw was er een archeoloog, een Duitse archeoloog, die heeft Pergamum opgegraven. Archeologie is heel interessant. U weet ook, de Dode Zeerollen zijn archeologisch gevonden, weliswaar door een Arabische herdersjongen. Maar ze hebben allerlei dingen uitgegraven. Ook de stad Efeze is uitgegraven. Allerlei Bijbelse plekken, ook in Israël, zijn uitgegraven. En zijn attracties vandaag om dat, voor toeristen om dat te gaan bekijken. Zo is Pergamum ook opgegraven. En de tempel van deze god Zeus is helemaal uitgegraven. En die is steentje voor steentje afgebroken en meegenomen naar Duitsland. Het Ottomaanse Rijk, dat waren de Turken die daar toen heersten. Het Ottomaanse Rijk heeft daar goedkeuring aan gegeven dat het meegenomen werd naar Duitsland. En daar in Duitsland is het opgebouwd. Die hele tempel van Zeus. En daar overheen, als het ware, is dat museum gebouwd. Dus in een museum gebouwd, binnen. Anders zou het veel te veel verweren ook natuurlijk. Dus het staat helemaal binnen opgesteld, marmer helemaal. En wat er gevonden is aan afbeeldingen van Zeus en van Artemis kun je daar ook vinden. En Apollo en al die andere goden vind je daar allemaal op de muren. De beelden die daar zijn gevonden, dat zijn grote beelden soms. Die zijn allemaal meegenomen naar dat museum. Als je naar een andere afdeling in dat museum komt, vind je ook de poort van Ishtar, van de Babylonische poort uit de tijd van Nebukadnezar. Die is ook daarop gebouwd. Maar ik wil even blijven bij die tempel van Zeus die daar opgebouwd is uit Pergamum. De troon des Satans. En wat is er nu gebeurd in 1937? Toen hebben de nazi's daar een kopie van gemaakt en gebouwd in Nuremberg. Een kopie van de troon des Satans. Kunt u het nog volgen? Bent u nog bij de les? En toen heeft Hitler daar zijn spreekgestoelte opgezet. Op de troon des Satans. En daar heeft hij de Holocaust aangekondigd. Vanaf de troon van de Satan. De dood van de 6 miljoen. 1937 in Nuremberg. Daar krijg je toch kippenvel van, hè? Het is allemaal gebeurd. Onder ons in de 20e eeuw. Die dingen die er in onze tijd gebeuren. En waarom vertel ik dat nou over Hitler? Wel, Hitler had het altijd over zijn duizendjarig vrederijk. En er zijn heel veel christenen die vonden dat prachtig. Want daar in het oosten kwam een goddeloze macht op. Dat was het communisme van Stalin in Rusland. En Hitler zou ons daarvan bevrijden en zou ons redden. En hij deed wonderen voor het aangezicht van de volkeren, deze Adolf Hitler. Want in 1937 was er nog maar 5% werkeloosheid in Duitsland. Het heel de economie had de slop getrokken. En de politieke leiders van Europa stonden met zulke ogen te kijken. Wat gebeurt daar? En ze hebben hem bewonderd. En ze hebben hem binnengehaald als een grote bevrijder en als een messias. En hij zou zijn duizendjarig Europese vrederijk vestigen hier op aarde. En daarom moest hij eerst de Joden uitroeien. Want de duivel weet heel goed dat dat vrederijk komt voor het volk Israël. Hij zal koning zijn over de Joden en heersen in Jeruzalem. En als je zelf je vrederijk wil bouwen, dan moet je eerst de Joden uitroeien. Als je een evangelisch vrederijk wil bouwen, dan moet je het Joodse volk ontkennen in allerlei vrome boekjes en boeken enzovoort. Die lijken op bijbelstudieboeken. Maar het is hetzelfde vergif. Of je het nou theologisch inkleurt, evangelisch, katholiek of nationaal-socialistisch. Het is allemaal hetzelfde. En hier, die troon des Satans, die hebben wij vorige week gezien. Ik was daar zeer van onder de indruk, kan ik u zeggen. Wat een geweldig bouwwerk. En dan zo helemaal meegenomen uit de opgravingen en daar herbouwd. En in deze wereld leven wij nog steeds. De duivel is de overste van deze wereld. En de troon des Satans die staat dan nu in Berlijn, maar is ook in ons land aanwezig. Let goed op. De god Zeus is een populaire god die zich vandaag voordoet onder een andere naam. En dat is de religie van het humanisme. Het humanisme komt uit het oude Griekenland. Van diezelfde god Zeus. En u weet, de god Zeus uit Griekenland, die is verliefd geworden op een andere godin, een vrouw. Maar die wilde niks van hem weten. En toen heeft Zeus zich veranderd in een stier en heeft die vrouw ontvoerd. En die vrouw, die heet Europa. En als je vandaag op de Griekse euro kijkt, dan zie je dat daarop afgebeeld is een stier met een vrouw. Griekenland heeft Europa ontvoerd en gegijzeld. Interessant om te weten. Als je bij het Europarlement bent in Straatsburg en je ziet dat het gebouwd is naar het beeld van de toren van Babel, want dat is het, naar de schilderij van Pieter Breugel, een Vlaamse schilder uit de 17e eeuw, dan staat daar voor de deur een beeld. En dat beeld, een kunstwerk, dat is de vrouw op de stier. Bij het Europarlement. In deze tijd leven we. In Pergamum, daar is Antipas is omgekomen. Was een martelaar van de christelijke gemeente. En tegen de christelijke gemeente in Pergamum wordt gezegd, hier in Openbaring 2, jullie hebben vastgehouden, zegt Jezus, aan mijn naam. Ondanks wat hier allemaal is. De troon des Satans, de machten der duisternis, die zich ook vandaag opmaken, steeds meer, in de geest van het humanisme, in de geest van Zeus, de antichristelijke religie van de tijd van het Nieuwe Testament. En dat is de werkelijkheid vandaag. Vandaag leven we in de tijd waarvan Jezus zegt, let op de tekenen van de tijd. Want die tekenen zullen zich vermenigvuldigen. Het koninkrijk komt en de koning komt. De koning van Israël. Het hoofd van de gemeente. Amen.